Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds 2016 bestaat er een opvang waar asielzoekers die veel overlast geven tijdelijk kunnen worden ondergebracht. Wat zich binnen de muren van die plek afspeelde, was lang onduidelijk, tot een klokkenluider een melding deed van grote misstanden, vertelt verslaggever Romy van der Poel. Hoe kan de opvang van deze mensen zo ontsporen?
Vorig jaar oktober ging ik langs in Hogeveen bij de handhavings- en toezichtlocatie van het COA. Een belangrijke plek in de asielopvang, omdat daar de grootste overlastgevers verblijven. Ik was er ook al lang door gefascineerd, maar het was best moeilijk om er binnen te komen. Na een jaar heen en weer mailen met het COA lukte het dan en kreeg ik een rondleiding van de locatiemanager, Klaas van der Veen. De HTL staat dus binnen een oude gevangenismuur. Het is een gebouw van aan elkaar gemaakte containers. En we liepen naar de deur. En wat daar eigenlijk al opviel, was dat de ramen dichtgeplakt waren met blauwe vuilniszakken. Omdat, legde Klaas uit, een agressieve bewoner stenen doorheen had gegooid. En tijdens die rondleiding, die best wel snel ging, gebeurde er eigenlijk allerlei opmerkelijke dingen. Zo wilde Klaas me bijvoorbeeld de time-out kamer laten zien, waar bewoners die geweld hebben gebruikt tegen medebewoners of personeel een paar dagen als straf moeten zitten. Maar toen bleek er dus iemand in die kamer te zitten. En ik zag een jongen zitten op alleen maar een matrasje in een verder lege kamer, omringd door zakken brood en appels. En die zat daar maar een beetje. Klaas zei, oh sorry jongen, trok heel snel de deur dicht. En op een zeker moment duwde Klaas me een kamer in. Hij deed een deur open en zei, je wacht hier. En toen bleek dus dat er een jongen zonder t-shirt op ons af kwam lopen die al de hele ochtend agressief was. Nou ja, dus zo ging de rondleiding door. En aan het einde dacht ik, er gebeuren hier dingen waar ik nog niet helemaal vat op kan krijgen. Dus ik vroeg of ik nog een keer terug kon komen om even wat langer mee te lopen. En dat kon opeens niet meer. Omdat eigenlijk op die plek nauwelijks journalisten binnenkomen. En de woordvoerder van het COA zei dat als ik terug zou mogen komen, dat ze ook andere journalisten binnen zouden moeten laten. En dat kon niet. En het liet me eigenlijk niet helemaal los. En dit jaar werd duidelijk dat er nogal meer speelde, dus op die locatie. Met als belangrijk punt dat er in oktober een alarmerende inspectiebrief over verscheen. En dat is voor ons, voor mij en mijn collega Andreas Kouwhoven, de aanleiding geweest om er verder in te duiken.
Wat voor soort mensen zitten er eigenlijk precies in zo'n handhavings- en toezichtlocatie van het COA? Hoe kom je daar terecht?
Even voor het beeld, er zijn 50.000 asielzoekers in Nederland op dit moment. Die worden opgevangen door het COA. En in de HTL verblijven er nu 40. Dus je komt er niet zomaar terecht. En de mensen die er zitten zijn echt de allergrootste overlastgevers. Dus ze hebben bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen medewerkers op een asielzoekerscentrum. Of ze hebben een brand gesticht in een kamer. Sommigen hebben rookmelders afgeplakt om binnen te roken. Je blijft er voor 3 maanden. En bewoners zijn dus vooral mannen. Af en toe zit er een vrouw tussen, maar dat is wel echt uitzonderlijk. En ze komen overal vandaan. Dus bijvoorbeeld uit Syrië, Nigeria, Sierra Leone. Er zijn Irakezen. Ja, eigenlijk een afspiegeling van wie er ook in asielzoekerscentra zitten.
Wat is precies het idee achter dit soort opvanglocaties geweest? Hoe komen we daaraan?
De eerste versie van de HTL was een idee van de VVD. Dat ontstond in 2015 toen er berichten verschenen over intimidatie van christenen en homo's op asielzoekerscentra. En dan dient VVD-Kamerlid Malik Osmani een motie in voor wat toen het ASO-AZC werd genoemd.
Voorzitter, de Kamer gooit een beraadslaging overwegende dat asielzoekers die naar ons land komen hebben te respecteren dat wij een vrije samenleving hebben waarin het niet uitmaakt of je man of vrouw bent, homo of hetero, gelovig of ongelovig. Overwegende dat asielzoekers die anderen treiteren, circa bedreigen, niet altijd een straf van voldoende omvang zullen krijgen. Van mening dat wij onze samenleving hiertegen moeten beschermen, verzoekt de regering voor deze asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet een apart regime in te richten en hen tevens te sanctioneren. En gaat over tot de orde van de dag.
En het idee daarvan was eigenlijk tweeledig, namelijk dat de mensen die daar naartoe werden gestuurd voor straf heropgevoed zouden worden. En dat dan in ieder geval de rust terug was op asielzoekerscentra waar zij voor overlast zorgen. En de eerste twee versies van die opvangplekken die openden in Amsterdam en in Hoogeveen. Maar al snel blijkt dat gewoon heel lastig, want die overlastgevers, dat zijn niet alleen mensen die gewoon vervelend zijn, maar dat zijn ook mensen met enorme problemen. Psychische problemen, sommigen hebben trauma's, ze zijn psychotisch, ze zijn verslaafd en die komen dan in die heropvoedingslocatie terecht. En eigenlijk merken ze daar al vrij snel dat alle plannen die ze voor die mensen hadden bedacht, namelijk we wekken ze 's ochtends, dan gaan we samen ontbijten en dan wassen we samen af, dat dat helemaal niet werkt. Die mensen die daar worden geplaatst, die komen niet opdagen voor het ontbijt, die gaan de afwas niet doen, laat staan dat ze komen opdagen voor een heropvoedingstraject. En daarbij komt ook dat ze naar buiten mogen dan nog in het begin, in die eerste jaren. En dat deze bewoners zowel in Hoogeveen als in Amsterdam voor heel veel problemen zorgen. Ze krijgen bijvoorbeeld geen leefgeld, dus gaan ze stelen. Dus in Hoogeveen zien ze bijvoorbeeld dat bewoners dronken van gestolen alcohol terugkomen. In de lokale kroeg zou een vechtpartij zijn uitgebroken. Nou, ze zorgen dus waar ze worden geplaatst weer opnieuw voor heel veel problemen.
Dus je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijke plan van de VVD, een heropvoedingslocatie, dat eigenlijk helemaal niet heeft gewerkt.
Nee, dat lijkt niet te lukken. En in plaats daar opnieuw naar kijken, besluit eigenlijk de Kamer dat het nog strenger moet. Het woord begeleiding verdwijnt uit de naam. Het wordt een handhavings- en toezichtlocatie in plaats van begeleidingslocatie. En omdat ook blijkt dat het voor COA-medewerkers heel ingewikkeld is om met deze mensen te werken, komt er een ander soort personeel. Er komen namelijk gevangenisbewaarders werken en BOA's. En dat is wel interessant, want dit zijn dus vooral voor het gevangenispersoneel. Die zijn gewend om natuurlijk in een gevangenis te werken. Maar zij mogen ook in de HTL geen geweld toepassen, omdat ze daar onder de COA-vlag werken. En die BOA's, dat zijn de BOA's die normaal mensen naar de gevangenis heen en weer brengen. En dat zijn dus wel mensen die handboeien op zak hebben en een korte wapenstok en pepperspray. En die gaan daar ook rondlopen. En Amsterdam besluit ermee te stoppen. En in Hoogeveen zegt ze, ja, we willen er wel mee door, maar alleen als deze bewoners niet meer buiten komen. Dan moet het hek op slot. Dan willen ze niet meer een openbare ruimte hebben. En dat lukt, om dat eruit te onderhandelen.
En mag dat eigenlijk zomaar mensen opsluiten? Want dat is wel wat het is, toch?
Nou, dat hebben zij zich natuurlijk ook afgevraagd toen ze dit plan bedachten. En de juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook van de gemeente Hoogeveen, die zeiden, ja, dat kan eigenlijk niet. Dit houdt geen stand bij de rechter. Maar Ankie Broekers-Knol heeft toch besloten om dit plan door te drukken. En de burgemeester van Hoogeveen, die we hier ook over spraken, die zei ook wel dat ze wel een beetje zenuwachtig waren toen de eerste bewoner naar de rechter stapte, omdat hij eruit wilde. Ja, het hield stand. De rechtbank oordeelde dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de HTL neerkomt op vrijheidsontneming, oftewel een gevangenis is. De hekken zitten wel op slot. Je mag naar buiten als je dat wil, maar als je naar buiten wil, dan teken je een document waarin staat dat je je recht op opvang kwijt bent. Dus als je naar buiten gaat, dan ben je eigenlijk dakloos. En omdat je er op papier weer uit kunt, is het volgens de rechtbank toch niet illegaal.
De deuren van het complex die blijven dus op slot. Wat speelde zich ondertussen achter die gesloten deuren af?
Daar kwam lang niet zoveel over naar buiten. En dat kwam ook omdat buitenstaanders er nauwelijks binnenkwamen. Dus advocaten die mochten niet naar binnen. Als zij met hun cliënt wilden afspreken, dan gebeurde dat in het naastgelegen asielzoekerscentrum. vluchtelingenwerk, wat op veel asielzoekerscentra een spreker heeft, kwam er niet binnen. Maar wel kwamen er meldingen binnen bij zorgverleners. Ook bij andere hulpverleners, die horen wel geruchten over bijvoorbeeld nekklemmen. Maar zij doen daar niks mee, omdat ze denken, ja, deze mensen zijn altijd boos op iedereen, op het systeem. En ze zijn onbetrouwbaar. Ze liegen ook. Dus wat kunnen wij hier nu mee? Totdat er in maart 2022 een klokkenluider opstaat die zich meldt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
En wie is dat dan, die klokkenluider?
Dat is een gevangenisbewaarder die heel kort in de HTL heeft gewerkt. 20 dagen maar. Maar in die tijd maakt hij 8 incidenten mee waarbij het personeel volgens hem te ver is gegaan. Dat zet hij op papier en dat hebben wij ook gelezen.
En wat voor incidenten beschrijft hij? Wat gebeurde daar?
Ja, hij beschrijft eigenlijk een sfeer, een cultuur waarin medewerkers onnodig gewelddadig zijn. Een van die incidenten ziet hij bijvoorbeeld dat een begeleider een asielzoeker zo hard duwt dat die asielzoeker 4 of 5 meter door de gang van de HTL vliegt. De melder, die daar dus 20 dagen heeft gewerkt, die ziet dat beeld op beveiligingsbeelden. Die ziet dat gebeuren, omdat collega's hem hebben gevraagd naar die beelden te komen kijken. Ze hebben die beelden opgeslagen en collega's vertellen hem, schrijft hij op, we noemen hem de Griekse vlieger, kijk eens hoe dat komt. En hij beschrijft ook bijvoorbeeld dat een medewerker, een grote kerel in zijn woorden, een minderjarige asielzoeker met de vlakke hand slaat, omdat die asielzoeker hem uitmaakt voor racist. En hij beschrijft ook bijvoorbeeld een incident waar op een zaterdagochtend een medewerker een vechthond meeneemt van 60 kilo naar de ontbijtzaal, waar die jongens heel bang voor zijn en die allemaal niet meer durven te eten. En zo staat die klacht eigenlijk vol geweld, maar ook intimidatie.
Dus dat komt allemaal redelijk intimiderend en dreigend over. Ja. Wat die man beschrijft. Wat gebeurt er met zijn aanklachten?
Nou, zijn aanklachten die worden onderzocht. Het COA laat een extern onderzoeksbureau naar die meldingen kijken. En op basis van dat onderzoek, dat vorige week werd afgerond, maar wat wij niet te zien krijgen, wordt het contract van een medewerker beëindigd. Om welk incident dat dan gaat en waar die medewerker bij betrokken was, dat wil het COA niet zeggen, omdat het een intern onderzoek is. Maar het COA zegt ook dat die meeste meldingen niet kunnen worden aangetoond. En dan zeggen ze bijvoorbeeld dus over de asielzoeker die door de gang vloog, dat die wel meerdere malen is weggeduwd en dat die meerdere keren op de grond is gevallen, maar dat die niet is gevlogen. Maar niet alleen het COA zelf doet onderzoek. De Inspectie van Justitie en Veiligheid ziet die melding ook voorbij komen. En zij zien aanleiding om een breder onderzoek te doen naar de cultuur op de HTL. Dus eind september komen er 10 inspecteurs onaangekondigd bij de HTL langs. En zij praten met medewerkers en bewoners. En zij nemen ook camerabeelden mee van 35 incidenten. En de bevindingen van de inspectie die deze maand werden gepubliceerd, die ondersteunen eigenlijk wel het verhaal van de klokkenluider. En de inspectie schrijft onder meer dat de asielzoekers in de HTL worden uitgelachen en uitgescholden door het personeel. Dat er met regelmatig te veel dwang wordt toegepast. En dat medewerkers disproportioneel geweld gebruiken door zelf te beginnen met toepassen van geweld en dwang.
Heeft die inspectie nou ook aangegeven wat er precies misgaat binnen die HTL? Hoe kan dat daar zo misgaan?
De inspectie zegt, aan de ene kant heb je dus bewoners die daar worden geplaatst, die ontzettend lastig zijn, agressief, problemen hebben, ook wel onhandelbaar zijn. En aan de andere kant heb je dus personeel wat eigenlijk geen kaders heeft en niet de middelen heeft om daar goed mee om te gaan. En bovendien is er een setting ontstaan waarbij er geen vreemde ogen meer meekijken. Dus niemand ziet wat er nu gebeurt. En dat is wel anders dan in bijvoorbeeld een gevangenis, waar wel een toezichthouder is.
Dus met dat rapport van de inspectie is het probleem eigenlijk nogmaals duidelijk geworden, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt er dan vervolgens met zo'n inspectierapport? Hoe is daarop gereageerd?
Nou, de inspectie die publiceert die bevindingen. En dat haalt wel, daar worden wel een paar nieuwsberichten over geschreven. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel indruk. De staatssecretaris Erik van den Burg, die zegt zich niet in het beeld te herkennen. En ook vanuit de politiek blijft het stil. Want er wordt bijvoorbeeld geen enkele kamervraag gesteld. De COA zegt ook dat ze zich niet in de bevindingen herkennen. En eigenlijk in de week dat de inspectie met die brief komt, wordt ook bekendgemaakt dat de HTL nog voor 5 jaar open blijft.
En heb jij een verklaring waarom er politiek eigenlijk helemaal niet op gereageerd wordt en waarom er ook niet veel meer boosheid of demonstraties zijn tegen de manier waarop die jonge asielzoekers daar behandeld worden?
Ja, dat blijft natuurlijk een beetje gissen, maar wat wel heel erg bij deze groep is dat ze worden gezien als uitschot en als overlastgevers en zo worden ze eigenlijk ook behandeld. Tenminste, dat is wat een van de medewerkers zei. Het zijn gewoon hele lastige mensen en er is niemand meer die het voor ze opneemt. Dus in die zin zijn ze vogelvrij. En daar komt bij, zijn natuurlijk mensen die hier niet echt een netwerk hebben. Ze hebben misschien een netwerk van andere asielzoekers, maar die hebben ook helemaal geen zin in gedoe. Dus ze kunnen het ook niet zo goed voor zichzelf opnemen.
Ja, dus niemand bekommert zich eigenlijk om ze, zolang ze binnen die muren van dat complex in Hoogeveen zitten. Na dat inspectierapport en na die melding van die klokkenluider, gaat er dan helemaal niks veranderen voor die mensen in dat HTL, denk jij?
Nou, juist voor bijvoorbeeld ook de VVD is zo'n plek enorm belangrijk, omdat de VVD ook heel erg zit op de aanpak van overlastgevende asielzoekers. In de praktijk is al heel vaak gebleken dat het heel moeilijk is om die overlastgevers aan te kunnen pakken. Maar de HTL is wel gelukt en nog steeds open. En het is wel een manier om die mensen die voor overlast zorgen op asielzoekerscentra in ieder geval tijdelijk even daar weg te houden. Dus er zijn wel wat maatregelen aangekondigd. Bijvoorbeeld dat er kaders komen voor het personeel van hoe ze met gewelddadige mensen moeten omgaan. En het personeel zal ook meer getraind worden, heeft het COA in ieder geval aangekondigd, in hoe ze met psychische stoornissen moeten omgaan. Maar wat er daarvan terecht komt, moeten we nog zien.
Romy, dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.